ik Steve van naar voren vragen.
Goedemorgen. Als u uw Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om die met mij op te slaan. In het tweede boek van de brief van Paulus aan Korinthe, het 12e hoofdstuk. En dan lees ik met u het 9e vers. Ik projecteer veel van de teksten die ik straks ga aanhalen, die projecteer ik ook. En, dus als u wilt, kunt u ook meelezen. Zoals gezegd, het 12e hoofdstuk van het tweede brief van Paulus aan Korinthe. En dan lezen wij het 9e vers. Ik lees dat vers eerst met u en dan wil ik graag met u samen bidden. Dan schrijft Paulus, maar hij, en hij dat is de Heer Jezus, maar hij, de Heer Jezus, heeft tegen mij, Paulus, gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Dat is het gedeelte waar ik vanmorgen met u over wil gaan nadenken. Ik wil eerst graag met u bidden. Heere God, ik ben niet bekwaam, Heer, om deze woordverkondiging voor uw aangezicht te doen. Heer, ik ben zwak van mezelf. Heer, en u weet dat. Heer, mijn kennis, mijn kunnen is onvolkomen. En hoe zou ik uw woord, Heer, voor uw aangezicht, Heer, u bent mijn eerste toehoorder, hoe zou ik uw woord kunnen opendoen en de gemeente daarover kunnen leren? En mijn gebed is daarom, Vader, komt u met uw kracht en spreekt u door mij heen. Wilt u mij gebruiken, Heer, als een instrument in uw handen? Heer, dat als we luisteren, dat de gemeente niet mij hoort, Heer, maar dat ze uw zachte stem, Heer, waar we zojuist over zongen, dat we uw stem mogen verstaan als u tot ons spreekt. Heer, en de woorden die ik heb voorbereid, Heer, die op papier staan, Heer, dat zijn dode woorden. En ik wil u bidden, Vader, dat u met uw geest komt, Heer, en haar leven aan geeft. Want is het niet, Heer, dat uw woorden van leven, van eeuwig leven spreekt? Heer, laat ons zo stil zijn, Heer, voor uw aangezicht. En ik wil u bidden dat we ook mogen horen, dat we het mogen verstaan. Heer, wat u vanmorgen tegen ons wilt zeggen. Heer, spreek, Vader. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Christenen en niet-christenen kunnen verkeerde opvattingen hebben over wat het leven als christen inhoudt. En het doel van de prediking van Gods woord is om het beeld dat wij van God hebben en van zijn wegen, om dat meer en meer in overeenstemming te brengen met de waarheid. En dat doen we voor mensen die niet geloven, de niet-gelovigen, zodat jij op het moment dat jij tot het moment komt dat je wilt bekeren, dat je dat kunt doen op basis van een juist beeld van wat het christelijk geloof inhoudt. En niet op basis van een onjuiste voorstelling. En dat doen we voor mensen die geloven, zodat jij op basis van een juist beeld van God en zijn wegen, in plaats van onjuiste beelden en onjuiste of ontmoedigende voorstellingen, je leven kunt leiden zoals God dat van jou vraagt. En dit Bijbelgedeelte van vanmorgen, dat uit 2 Korinthe, is van groot belang om de mist van verwarring die er bestaat over de vraag wat geloof is en hoe dat je gelooft, hoe dat je leeft uit geloof, om die mist van verwarring, om daar meer zicht op te geven. Er zijn namelijk vandaag de dag velen die verkondigen dat geloof gezondheid, succes, rijkdom en voorspoed met zich meebrengt. En dat als jij dat niet kent in je leven, als jij niet succesvol bent, als jij ziek bent, als je geen voorspoed kent, dat dat het gevolg is van een gebrek aan geloof. Ik heb dat zelf nooit kunnen rijmen met het onderwijs dat de Heer Jezus geeft. Nog dat van zijn apostelen. En ons Bijbelgedeelte van vanmorgen kan ons daar meer helderheid in brengen. In het gedeelte wat we zojuist lazen van 2 Korinthe 12 vers 9 worden twee dingen duidelijk. Paulus maakt ons duidelijk dat christenen, u en ik, zwakheden kunnen kennen in ons leven. En het tweede, en het hangt samen met het eerste, dat God een bedoeling heeft met de zwakheden in mijn en jouw leven. En Paulus die wint daar geen doekjes om. Dit onderwerp van vanmorgen, geloven in zwakheid, heeft een centrale plaats in het onderwijs dat hij geeft. Maar let op, hij roept ons niet op om zwak te zijn. Zwak zijn op zich is geen doel. Het is niet een doel om zwak te zijn. Nee, Paulus wil dat wij gaan ontdekken welke bedoeling dat God heeft met de zwakheden in jou en mijn leven. De zwakheden zijn niet een doel op zich, maar ze hebben een doel. En dat is hetzelfde doel waartoe alles geschapen is. Namelijk Jezus, Gods Zoon, onze Heer, onze Verlosser, te verheerlijken. En ik heb daarom de prediking ook als volgt opgebouwd. Ik wil eerst met jullie gaan bekijken wat de aanleiding was. Waarom dat Paulus deze brief schreef. En uit die aanleiding, die reden waarom dat hij aandacht vraagt voor dit onderwerp, dat helpt ons om dit onderwerp van vanmorgen beter te begrijpen en in het juiste perspectief te zien. Dat is het eerste wat ik ermee doe. Wat was de aanleiding? Het tweede, dan wil ik de focus gaan verleggen. Wat ik normaal geneigd ben om te doen als ik het heb over mijn zwakheden, is om het vanuit mijzelf te bekijken. Maar het tweede wat ik wil doen is om de focus te verleggen van onszelf en te gaan kijken naar God. En dit helpt ons om te gaan zien welke bedoelingen dat hij heeft met jou en mijn zwakheden. En tenslotte wil ik een voorbeeld geven van een doodgewone, simpele man uit de Bijbel die op een wonderbaarlijke wijze door de Heere God wordt geroepen om mensenlevens te veranderen. Tot welzijn van het volk van God, maar ook tot de eer en glorie van zijn naam. Een voorbeeld van een onwaarschijnlijke held, tenminste, zoals wij daarnaar kijken. Maar iemand die van God in zijn zwakheden kracht ontvangen heeft. Goed, eerst die aanleiding. Dus dat is de structuur, eerst de aanleiding. Waarom schreef Paulus deze brief? Nou, het was zo dat enkele zogenaamde superapostelen, zo worden ze genoemd, hadden hun weg gevonden naar de gemeente in Korinthe. Ze waren Paulus op de voet gevolgd. En nu brengen ze Paulus in diskrediet. Uiteindelijk om er zelf beter van te worden. En als het alleen maar om zijn eer zou zijn gegaan, dan had Paulus, denk ik, zijn kostbare inkt daar niet aan willen verspillen. Maar deze mannen, deze superapostelen, die belasterden niet alleen Paulus. Nee, ze verdraaiden juist het evangelie. Sterker nog, het doel was om het evangelie te verdraaien door kwaad te spreken over Paulus. En dus kon Paulus niks anders dan deze bedriegers, zo noemt hij ze zelf, om ze te ontmaskeren en hun leer, hun werken, hun karakter af te zetten tegen die van hem. Maar leuk vond Paulus het allerminst. Hij schrijft in het gedeelte en hoofdstukken voor, 2 Korinthe 11, vers 23, ik spreek als een waanzinnige. Hij vond het helemaal niets dat hij het moest doen. Hij had echt sterke tegenzin om zich af te zetten van deze bedriegers. En wat doet hij? Met tegenzin geeft hij een opsomming van de openbaringen die hij heeft ontvangen. Hij vertelt van het lijden dat hij heeft moeten doorstaan omwille van het evangelie. En hoe hij nooit enige financiële ondersteuning van de gemeente in Korinthe heeft ontvangen. Maar er schuilt meer achter Paulus' tegenzin dan alleen maar een onbehagelijk gevoel. Paulus was zich namelijk bewust van het gevaar dat wanneer hij te veel aandacht voor zichzelf zou vragen, dat dat dan ten koste zou gaan van de glorie voor de Here voor wie hij werkte. Dan zou hij de genade van God, door te veel aandacht voor zichzelf te vragen, zou hij de genade van God zich van haar glans beroven. Hij was met andere woorden te bang dat hij te veel zelf op de voorgrond zou komen. En Paulus wist, en dat zegt hij ook, dat hij zich harder had ingespannen dan wie dan ook. Maar tegelijkertijd wist hij ook dat niet hij dat was, maar dat de genade van God dat was in hem. Hij zegt dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, vers 10. Maar door de genade van God ben ik wie ik ben en wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die in mij is. Dus Paulus was zich, zeg maar, bewust en had angst dat hij het zelf te veel op de voorgrond zou komen. En daar had hij een goede reden toe. Want was het niet Paulus die een doorn in het vlees had gekregen om, zoals hij zelf zegt, te voorkomen dat hij niet naast zijn schoenen zou gaan lopen? Hij schrijft hierover in 2 Korinthe 12, vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, die openbaringen had hij gekregen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Wat Paulus hier zegt is dat hij die doorn in het vlees had gekregen als een blijvende herinnering aan Paulus dat hij afhankelijk was van de Heer Jezus in alles. Maar niet dat hij dat meteen inzag. Paulus heeft dat moeten leren inzien. Waarom dat hij die zwakheid, waarom dat hij die doorn in het vlees heeft gekregen. Wat het doel daarvan was. Hij zegt namelijk in vers 8, hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt. Driemaal heeft hij de Heere gesmeekt dat hij deze doorn in het vlees van hem weg zou nemen. En wat je hieruit kunt lezen, is dat je voor de zwakheid zelf niet in eerste plaats dankbaar hoeft te zijn. Sterker nog, als je leest, en uit de reactie van Paulus blijkt heel duidelijk, dat deze zwakheid hem heel veel verdriet en heel veel pijn heeft gedaan. Hij zegt letterlijk in vers 7 dat deze zwakheid hem gegeven is om hem met vuisten te slaan. En tot driemaal toe heeft hij de Heere gesmeekt dat hij hem van hem weg zou gaan. Maar dat heeft de Heere niet gedaan. Dat had hij kunnen doen. Maar in plaats van die zwakheid van Paulus weg te nemen, geeft hij hem iets anders. Iets beters. Hij geeft hem een doel. Hij geeft hem een juiste kijk op de weg die de Heere met Paulus wil gaan. Ondanks of juist met zijn zwakheden. En dan zegt hij in vers 9, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht, de Heer Jezus, de kracht van de Heer Jezus, wordt in zwakheid volbracht. Dit is het centrale tekstgedeelte waar ik vanmorgen met u over wil nadenken. Met deze aanleiding in het ons achterhoofd. En ik zei, dit is een thema, een onderwerp wat steeds weer terugkomt. Op regelmatig terugkomt in het onderwijs dat Paulus geeft. En zo ook in het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Zou je dat met mij willen opslaan? Het 11e hoofdstuk van Hebreeën. En dan lezen we vanaf vers 32. In dit hoofdstuk, als u het opslaat, dan leg ik u kort uit waar het hoofdstuk over gaat. Er is een heel mooi hoofdstuk, hoofdstuk 11. In hoofdstuk 11 van de brief van Paulus aan de Hebreeën haalt hij enkele personen uit het Oude Testament aan die leefden uit geloof. Het pericoop, de titel daarvan is geloofsgetuigen. Dus uit het Oude Testament, voordat de Heer Jezus gekomen was, voordat de Heer Jezus gestorven was aan het kruis. En hij noemt enkele mannen, en ik noem er een aantal voorbeelden. Hij noemt Noach, hij haalt Noach aan. Abraham, Jozef, Mozes, allemaal mannen. Maar hij noemt ook enkele vrouwen. Sara en Rahab. Rahab de hoer, waar Miel het een aantal weken geleden over heeft gesproken. Geloofsgetuigen. En dan in vers 32, dus zeg maar naar het einde toe van het hoofdstuk, dan schrijft Paulus het volgende. En wat zal ik nog meer zeggen? Dus nadat hij die andere broeders en zusters genoemd heeft in geloof. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Beloften verkregen. Muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Dus hier aan het einde van een lijst van indrukwekkende personen, mannen en vrouwen, uit de tijd van het Oude Testament, die leefden uit geloof, zegt Paulus in vers 32. En wat kan ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Nou, wat hebben deze mannen, ja, dit zijn wel allemaal mannen die hier genoemd worden, Wat hebben die met elkaar gemeen? Nou, vers 34 verklaart dat. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. En net als Paulus destijds heb ik vanmorgen ook niet de tijd. Of u moet zeggen van nou ga je gang. Maar niet de tijd om alle personen één voor één bij langs te gaan. Ik heb er één uitgenomen. Gideon. Gideon is, als je het mij vraagt, een van de meest fascinerende, meest unieke, zo niet meest excentrieke personen uit de Bijbel. Gideon was iemand waar, als je hem zag, en ik ben zelf zwak, ik ben mijn gebed zo begonnen, dus ik spreek vrijmoedig over hem, maar ik herken me voor een deel in Gideon. Iemand die van nature zwak was, maar die kracht ontving voor het werk waarvoor de Heere hem geroepen had. En voordat ik met u wil gaan bekijken op welke wijze die transformatie van zwak naar kracht in het leven van Gideon plaats had, is er één belangrijke, één prangende vraag die we moeten beantwoorden voordat we het leven van Gideon kunnen gaan bestuderen. En dat helpt ons, het antwoord op die vraag, om de lessen die we uit het leven van Gideon kunnen leren, om dat toe te passen in jouw en mijn eigen leven. En die vraag is, waarom kiest God Gideon? Of meer algemener gezegd, waarom wil God dat wij, zoals Paulus dat zegt in ons tekstgedeelte, in zwakheid kracht ontvangen? Gideon was een akkerbouwer. En als je nadenkt van, en ik zal straks een situatieschets geven van de tijd waarin Gideon leefde, de richter. Als je nadenkt over het volk dat in benauwdheid en in verdrukking leefde, wie zou het volk moeten gaan redden? Nou, ik kan iedereen bedenken, maar geen akkerbouwer in eerste plaats. En God roept een akkerbouwer, Gideon, om zijn volk te bevrijden. Dus waarom kiest God Gideon? Waarom wil je God dat wij in onze zwakheid, dat hij ons kracht geeft om te doen wat hij van ons vraagt? Wat is het doel van onze zwakheid? Dat is de vraag, denk ik, die vanmorgen centraal staat. En ik heb daar twee antwoorden op. De eerste is, en het is heel belangrijk om dat te realiseren, is God wacht niet op ons. God zit niet op ons mensen te wachten om voor hem te werken. Nee, God kijkt uit naar die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die de Heere God zelf voor hem of haar laat werken. Toen ik de vorige prediking deed, was ik met dit onderwerp al bezig. En velen van jullie zijn ook bij die lezing van Henk Binnendijk geweest. En het was zo mooi wat hij daar zei. Hij zei het zo treffend. Hij zei, God zoekt geen dienstknechten. Ware godsdienst, zei hij, is niet dat wij God dienen. Maar ware godsdienst is Gods dienst. God zelf die ons wil dienen. En het goede nieuws is dat wij niet voor God moeten werken, maar dat God in ons en voor ons en door ons wil werken. Hij wil het doen. Gods almacht, zijn glorie, zijn majesteit wordt niet tentoongesteld doordat hij zeg maar grote scharen mensen, dienstknechten om zich heen kan verzamelen, om maar aan de wereld, aan de overheden te kunnen laten zien hoe machtig en welke autoriteit dat hij zou hebben om dat te kunnen doen. Maar laat één ding duidelijk zijn. Hij kan dat. En aan hem komt die ere toe. Maar hij doet het niet. God heeft die autoriteit. Maar hij doet het tegenovergestelde. Zijn almacht, zijn grootheid blijkt niet uit het feit dat hij ons inzet. Maar blijkt uit het feit dat hij zelf zich inzet voor ons. Voor ons mensen. Jesaja 40 zegt het zo, vanaf vers 28. Lees u maar met mij mee. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Ja, jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Hier is het contrast Vers 31 van dit gedeelte zegt dat wij niet moe zullen worden en niet afgemat. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat hij die zelf nooit moe en nooit afgemat zal worden. Hij zelf voorkomt dat jij moe wordt. Die voorkomt dat jij afgemat wordt, omdat jij op hem wacht. En als wij op hem wachten, dan helpt hij jou om krachtig te worden. Om sterk te worden. En dan krijgt hij de glorie. Als ik moe ben, als ik vermoeid ben, als jij vermoeid bent, dan geeft hij jou kracht. Als je zwak bent, dan mag je hem bidden. En dan maakt hij je sterk. En er is geen andere God die zo is. Op een andere plaats zegt Jesaja het zo. Hoofdstuk 64, vers 4. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen. En geen oog heeft het gezien, behalve u. O God, wat hij zal doen voor wie op hem wacht. Onze God werkt voor hem of haar die op hem wacht. En die zich volkomen afhankelijk weten van hem. 2 Kronieken 16 vers 9. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde. Om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Het zijn wat voorbeelden uit het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament gaat op dezelfde voet door. Handelingen 17 vers 25. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En uiteindelijk vindt dit zijn voltooiing in de Zoon van God, onze Heer Jezus Christus. Markus 10 vers 45. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. En het gaat nog verder. Straks, als de Heer Jezus terugkomt bij de wederkomst van onze Heer Jezus, dan zal hij volgens Lucas 12 zich omgorden met een doek. Hij nodigt ons aan zijn tafel uit, aan het feest van het Lam. En dan zal de koning van het heelal, Lucas 12, lees dat eens na, zelf komen om jou en mij te dienen. Jezus in al zijn glorie. Op het moment dat iedere knie zich voor hem buigt, zal komen, zich omgorden met een doek. En om jou en mij te dienen. Op het moment dat hij ons uitnodigt om aan het feest van het Lam, aan het feestmaal van het Lam, aan de tafel te komen zitten. Dit is het uitgangspunt. Het gaat in de eerste plaats niet om jou of mij. Het is niet onze godsdienst. De Heere God zoekt jongens en meisjes, mannen en vrouwen die op hem wachten. Ware godsdienst is niet dat wij God dienen, maar is godsdienst. God wil zelf jou en mij dienen. Dat is het eerste. En het tweede, op die belangrijke vraag, waarom in zwakheid kracht ontvangen, waarom Gideon? God heeft een plan met jou en mijn leven. Hij wil van jou en mij een showcase maken. Hij wil van jou en mij een showcase maken voor de kracht van onze Heer Jezus Christus. Niet op een manier die je menselijk gezien misschien zou verwachten, of wat je misschien wel graag zou willen. Dat hij de zwakheden uit jou en mijn leven wegneemt en ons sterk maakt. En de zwakheden iets daarvoor in de plaats geeft. Nee, hij geeft jou met je zwakheden de kracht om te volharden, om door te gaan. En ik wil over één ding heel duidelijk zijn. Als Paulus hier in 2 Korinthe 12 spreekt over zwakheden, dan spreekt hij niet over zonde. Hij zegt niet, dat zeg maar, wij ons zouden beroemen en roemen in zondige keuzes die wij maken. Hij zegt ook niet dat, in de zondige keuzes die wij maken, dat de Heere daar kracht aan zou verlenen. Dat zegt hij niet. De Heere kiest het zwakke van de wereld uit om het sterke te beschamen. Hij kiest het dwaze van de wereld om de wijzen te beschamen. En het onaanzienlijke, het verachten, wat niets is, om dat wat iets is, teniet te doen. Opdat, zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 1, vers 29, geen vlees voor hem zou roemen. En dat is ook heel belangrijk om te ontdekken. Eerst, het gaat niet om jou en mij. En het tweede is dat het gaat, Gods bedoeling is, met jou en mijn zwakheden, dat het de kracht van de Heer Jezus, de kracht van de opgestaande Heer, verheerlijkt. En als we dat zien, dan kunnen we gaan kijken hoe God Gideon wilde gebruiken. Wie was Gideon? Gideon was een richter. En misschien als je dat woord hoort, richter, ben je geneigd om te denken aan het woord rechter. Aan een rechtbank waar recht gesproken wordt. Maar dat is niet wat een richter doet. In het Oude Testament, na de tijd van Mozes en Josia, die het volk in het beloofde land mocht brengen, na die tijd en voor de tijd van de koningen, voor Saul, voor David en Salomo, die tussenliggende periode tussen Jozua en Saul als eerste koning, die wordt door de Bijbel als de periode van richteren aangeduid. En het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor richter zou je inderdaad kunnen vertalen als rechter. Maar het is een woord dat eigenlijk verlosser, bevrijder of redder betekent. Een rechter, nu zoek ik het zelf fout, een richter is iemand die door de Heer is uitverkoren om het volk te beschermen. Zijn volk te beschermen, te verlossen en te bevrijden uit de handen van haar vijanden. En dat was nodig. Want toen het volk door Jozua, of niet door, maar onder leiding van Jozua in het beloofde land, in het land Kanaan was gebracht, woonden er nog vreemde volken. Volken die daar van oudsher hadden gewoond. En de Heer had hun beloofd het land. Maar die volken woonden er nog steeds. En het boek Richteren noemt er een aantal van hen. En als je dat leest, dat zijn stuk voor stuk angstaanjagende, gevaarlijke, geduchte tegenstanders. En om in dat land te kunnen overleven, moest het volk van God verlost worden van deze inheemse bewoners. Maar die richters waren dus geen juridische experts. Ze waren geen rechters. Het waren gewone mannen, maar ook vrouwen, die militair bekwaam waren. En hoe ze werden aangesteld? Nou, in ieder geval niet door verkiezing. Niet door erfenis. Ook niet door een gewelddadige verovering of door promotie of iets dergelijks. Nee, ze werden door God uitverkoren. En als je er zeg maar doorheen leest, dan lijkt het alsof die identiteit van die mensen, mannen en vrouwen, alsof dat willekeurig gekozen is. Gideon was een akkerbouwer. Als van mens, vanuit mij gezien, van menselijk gezien, denk ik van, het lijkt alsof ze willekeurig gekozen zijn, maar natuurlijk niet door God. God heeft ze opgevoed, heeft ze voorbereid, zodat ze klaar zouden zijn, geleid door zijn hand, het volk konden beschermen en bevrijden van haar vijanden. Toen het volk het land, het beloofde land Kanaan, binnentrok, had de Heere God ze een opdracht gegeven. De Heere God had tegen ze gezegd dat ze de goddeloze inwoners moesten verslaan. En ze allemaal, niemand uitgezonderd, moesten verdrijven uit het land Kanaan. En de Heere God had dat gezegd in eerste instantie voor hun eigen welbehoud, voor hun eigen behoud. Maar ze deden het niet. En zo wonen ze schouder aan schouder in het beloofde land met deze goddeloze, onzedelijke heidenburen. En die heidenburen hadden een vernietigend effect op het volk Israël. Het boek Richteren brengt in detail verslag uit wat er in een periode van 350 jaar is gebeurd, dat het volk zij aan zij heeft geleefd met deze goddeloze volkeren. Keer op keer laat het volk na om de Heere God te gehoorzamen en hem de eer te brengen die hem toekomt. En die geschiedenis herhaalt zich steeds weer opnieuw, van generatie op generatie, van vader op zoon, van moeder op dochter. Keer op keer. En je kunt zeg maar een bepaalde cyclus daarin herkennen. Het gaat van rebellie, van opstand tegen God, naar straf, God die ingrijpt en uiteindelijk bevrijding. Rebellie, straf, bevrijding. Rebellie, straf, bevrijding. En in die 350 jaar gebeurt dat maar liefst 7 keer. 7 keer. En steeds weer opnieuw laat het volk de Here in de steek en worden ze door hem gestraft. En die inheemse bevolking, de omringende landen, die goddeloze volkeren, zijn instrumenten in Gods hand. God gebruikt hen om het volk te straffen. En straffen met het doel, niet om, zeg maar, de wraak die hem toekomt, want God is een heilig God, maar in eerste instantie om zijn volk weer tot zich te trekken. En ten tijde van dat oordeel, van die straf, roept het volk wanhopig tot God. En elke keer weer is God ze genadig en geeft hen een verlosser. En dat is het verhaal van de Richters. Richteren 2, hoofdstuk 2, vers 18 zegt: en wanneer de Heere voor hen Richters liet opstaan, was de Heere met de Richter. En hij verloste hen uit de handen van hun vijanden, al de dagen van de Richter. Want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Dat waren de Richters. En een van hen was Gideon. En zijn geschiedenis vinden we in het zesde hoofdstuk van Richteren. En het eerste vers van het hoofdstuk, van hoofdstuk 6, Richteren 6, vers 1, zet de toon. Daar staat: maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian 7 jaar. 7 jaar was het volk Israël, Gods volk, ingesloten door de Midianieten en ook de Amalekieten. En zonder aanhouden voerden ze aanslagen uit op het volk Israël. Ze plunderden, vernietigden de oogsten, stalen hun vee en als het nodig was, dan doodden ze de inwoners. En als je dat leest, het zesde hoofdstuk en de hoofdstukken daaraan voorafgaand, dan lees je en zie je een volk dat bang was. Doodsbang was. Ze waren zo bang voor die omringende volken, voor wat ze hun aandeden, die aanslagen, dat ze zich verstopten. In bergen en in grotten. En zo deden ze hun dagelijks werk. Ze leefden eigenlijk in het verborgene. Bang voor die aanslagen die op hen gepleegd zouden gaan worden. En dat ging door, dag in dag uit. De Bijbel zegt 7 lange jaren lang. En dan in die cyclus van opstand roept het volk uit en roept de Heere om hulp. En zijn hulp komt. In vers 11 lezen we dat van hoofdstuk 6. Daar staat: toen kwam een engel van de Heere. De Heere zelf komt in hun nood. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. De Heere zelf kiest een man uit, genaamd Gideon, om zijn volk te bevrijden uit die voortdurende wurggreep van de Midianieten en de Amalekieten. En we zien hier in dit gedeelte in vers 11 dat de Heere God Gideon roept en verschijnt aan Gideon op een vrij opmerkelijke plaats. Is dat u wel eens opgevallen waar dat Heere Gideon roept? Hij roept hem in een wijnpers. En wat is hij daar aan het doen, Gideon? Gideon is daar tarwe aan het uitkloppen. Tarwe aan het uitkloppen in een wijnpers. Nu, ik ben geen akkerbouwer. Maar wat ik er wel van weet is, tarwe uitkloppen doe je in het open veld. Hoe werkt dat? Je hebt kaf en je hebt graankorrels. En je gaat die beide van elkaar wannen. Dat is het werkwoord wat daarbij hoort. Je hebt een wan, dat is een gevlochten mand. En je hebt het kaf en de graankorrels en je gooit het op. En de wind komt dan en die blaast, scheidt het kaf van de graankorrels. En de graankorrels die vallen dan weer in de wan terug. Dat doe je in het open veld. En waar zien we dat Gideon doen? Gideon doet dat in een wijnpers. Nou, wat doe je in een wijnpers? Een wijnpers is een afgesloten ruimte, een diepe kuil, waar je met je voeten druiven plat trapt. Waar je geen tarwe uitklopt. Maar daar vinden we Gideon. En waarom is hij dat daar aan het doen? Waarom is Gideon in een wijnpers tarwe aan het uitkloppen? Nou, om te voorkomen dat die Midianieten, dat die omringende volken het zullen zien. Dat ze zullen komen, dat ze het zullen stelen en als Gideon niet bereid zou zijn om het te geven, om hem te doden. En Gideon is zich eigenlijk aan het verstoppen. Samen met het volk, hè, dat zich ook in het verborgene leeft. En terwijl hij zich aan het verstoppen is, terwijl hij de tarwe aan het uitkloppen is, gebeurt er iets bijzonders. De engel van de Heere komt bij hem. De schrijver van het boek Richteren, die identificeert de engel van de Heere en beschrijft hem als een man. We kunnen aan de reactie van Gideon zien dat hij de engel des Heeren niet in de hoedanigheid als engel aan hem verschijnt. Had hij dat wel gedaan, dan zou Gideon vast en zeker hebben gereageerd zoals Jesaja dat deed. Toen hij de Heere zag zitten op de troon in een visioen. Vol afschuw, vol schrik, vol angst, zich neerwerpende. Maar dat zien we bij Gideon niet. Dus de schrijver van het boek Richter identificeert de persoon, een man, als de engel des Heeren. Maar Gideon ziet hem als een man. En die engel van de Heeren zegt tegen Gideon in vers 12. Toen verscheen de engel van de Heeren aan hem en zei tegen hem: Gideon, de Heeren is met u, strijdbare held. Gideon, de man die tarwe aan het uitkloppen is in een wijnpers, die zich verstopt uit angst voor de omringende volken, die bang is. En terecht, laten we dat voorop stellen. Deze Gideon wordt door de engel des Heeren strijdbare held genoemd. Gideon die de tarwe niet durft uit te kloppen in het open veld en die iets probeert te doen in een wijnpers wat je niet in een wijnpers kunt doen. Maar Gideon begrijpt het niet en dus zegt hij, Gideon tegen de engel des Heeren in vers 13, och mijn Heer, als de Heere met ons is. Maar dat had de engel net gezegd. In vers 12, de Heere is met u, strijdbare held. En Gideons reactie is, och mijn Heer, als de Heere met ons is. En de Heere zegt dan tegen Gideon in vers 14, toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u, Gideon, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar Gideon reageert en zegt in vers 15, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse. En dat niet alleen, ik ben ook nog de jongste van mijn familie. Gideon is niet een man van groot geloof. Dit zijn overduidelijk de woorden van een man die zwak is. En toch noemt de engel des Heeren hem een strijdbare held. En dat is niet om wie Gideon is, maar het is om wie Gideon zal gaan worden. En in vers 16 zegt de engel des Heeren tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man is. Maar Gideon twijfelt. Gideon is bang. Hij heeft een wankel geloof en hij is een twijfelaar. En hij vraagt daarom de Heere om een teken. In vers 21 geeft de Heere God hem een teken. Op het moment dat Gideon zijn bezoeker, een hemelse bezoeker, brood geeft en vlees. Want hij spreekt met een man. En die geef je, als die op bezoek komt, vlees en brood. En engel des Heeren zou ik dat misschien niet zo gauw hebben gedaan. Maar hij spreekt met een man en geeft hem brood en vlees. Op het moment dat hij dat aan die man aanreikt, aan de engel des Heeren, wordt het met vuur verteerd. Uit de rots. En plotseling is die bezoeker verdwenen. Nou, dat is nog eens een teken. En pas dan, op dat teken, begint Gideon zich te realiseren dat het de engel des Heeren is geweest die met hem spreekt. Dat zien we in vers 22 en 23. En dat is de ontmoeting, de eerste ontmoeting die Gideon heeft op het moment dat de Heere hem roept. Dat is de eerste ontmoeting. En dan een tijd later, diezelfde nacht, geeft de Heere God hem de eerste opdracht. Nou, wat is zijn eerste opdracht die Gideon moet gaan uitvoeren? Hij moet de altaar van Baal gaan afbreken. En vers 25 maakt duidelijk dat dat niet zomaar een altaar is, maar dat dat het altaar van Baal is dat zijn vader heeft opgericht. Het behoort zijn vader toe. Hij moet de altaar van Baal afbreken en de gewijde paal die erbij staat, moet hij omhakken. Maar ja, dat had het volk al veel eerder moeten doen. Dat had de Heere ze opgedragen toen ze het beloofde land introkken. Af te rekenen met de goddeloze bevolking en weg te doen, afstand te nemen van hun afgodendienst. Maar dat hadden ze niet gedaan. En juist de reden dat ze nu werden aangevallen door de Amalekieten, door de Midianieten en de Bijbel noemt nog veel meer volken, was omdat ze niet hadden afgerekend met deze afgodendienst. En Gideon, ondanks zijn angst, hij doet het. Uit angst voor zijn familie, uit angst voor de mannen van de stad, doet hij het echter niet overdag. Hij kiest ervoor om het 's nachts te doen. En hij doet het niet alleen. Hij neemt 10 van zijn knechten mee en gaat op pad. En hij doet wat de Heere hem heeft opgedragen. Dat was de eerste opdracht. Een tijdje later, als de Midianieten, de Amalekieten, en het wordt nog erger, er komen nog meer volken uit het oosten, die hun kamp opslaan in het dal van Jezreel, dan wordt het verhaal pas echt interessant. Bekleed, dus het volk ziet de vreemde volkeren, de Amalekieten, de Midianieten en al die andere volkeren uit het oosten zich in het kamp klaarmaken voor de strijd tegen het volk Israël. En dan staat Gideon op, bekleed met de geest van God. En dan roept hij de mannen van Israël bij elkaar om te vechten. Misschien was hij wel op een bijeenkomst net zoals wij hier vanmorgen. En de vrouwen, jullie kunnen gerust zijn, maar dan komt die oproep daar voor de mannen. Mannen, we worden omlegerd, we zijn omsingeld. En ik roep jullie op om mee te gaan en te vechten tegen de vreemde, goddeloze volkeren. Nou, in die tijd staan maar liefst 32.000 mannen staan op. En reageren op de oproep van Gideon. 32.000. Ik heb er even, om dat een beetje visueel te maken, dat is ongeveer het PSV-stadion vol. Het veld niet natuurlijk, maar het hele de tribune. 32.000 mannen. Gideon voorop, 32.000 mannen achter hem aan. En even een piece of cake, niet? 32.000 man? Nee, Gideon is bang. We lezen dat in vers 36 tot vers 40. Gideon is bang en vraagt de Heere God om een tweede teken. Dus met die 32.000 mannen achter zich zegt de Heer Gideon tegen de Heere God in vanaf vers 36 tot vers 40. Gideon zegt tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen. Gideon had het goed door. U moet het gaan doen, Heer. Ik kan het niet. Ook niet met deze 32.000 mannen. En hij had dit keer goed geluisterd. Hij zegt, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een volle vacht op de dorsvloer leggen. En als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En de Heere doet het. En het gebeurde zo. En de volgende morgen staat Gideon vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht. Niet een beetje, maar een schaal vol water komt eruit. Dat was het teken waarom hij had gevraagd. Maar Gideon gaat terug naar God en hij zegt tegen God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen dit keer op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En de Heere deed het. In dezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. Gideon is bang. Gideon twijfelt. Gideon heeft een wankel geloof. De Heere God had tegen hem gezegd, Gideon, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Dat had genoeg moeten zijn, voldoende moeten zijn. Gideon had niet terug mogen gaan naar de Heere en nog om een teken mogen vragen. De Heere, zegt de Bijbel, mogen wij niet verzoeken. Maar toch is de Heere hem genadig en geeft Gideon waarom hij vraagt. En zo, met dat teken in zak, met die 32.000 man achter zich, gaat Gideon op pad. En welke strategie ze gekozen hebben om tegen die volkeren te gaan vechten, we weten het niet. De Bijbel zegt daar niets over. Maar wat de Bijbel wel zegt, is dat God een andere strategie had. God had een ander plan. We gaan naar hoofdstuk 7. De Heere zegt in vers 2 tegen Gideon. Gideon, de Heere ziet Gideon voorop met het teken in zak. Met die 32.000 mannen achter zich en zegt tegen Gideon. Gideon, je hebt te veel mannen. Wat zegt Gideon? Te veel mannen? Ziet u niet hoeveel volkeren, hoeveel mannen dat er om ons heen gelegen zijn? Maar de Heere zegt, Gideon, je hebt te veel mannen. Anders zou Israël, zegt vers 2, zich tegen mij kunnen beroemen. En zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. De Heere zegt met zoveel woorden, als jij voorop, Gideon, met je 32.000 mannen, stel dat je zou winnen. Dan kom je niet bij mij om mij de eer te geven die mij toekomt. Nee, dan denken jullie, dan hebben we het zelf gedaan. Mijn eigen hand heeft mij verlost. Wel nu, zegt de Heere, roep toch ten aanhoren van het volk. Laat wie bevreesd is en beeft terugkeren. En zich naar het gebergte van Gilead haasten. Oké, Gideon, 32.000 man. En dan komt die oproep. 22.000 mannen keren terug. 22.000. Even gauw, daar is dan 2/3 van het PSV-stadion. Leeg. En waarom? Waarom zijn ze überhaupt gekomen? Vraag je misschien af. Nou, ik vermoed vanwege de druk. Vaders gingen. Hun zonen gingen. Ooms gingen. Neven gingen. Broers en andere familieleden gingen. En dus ja, werd je eigenlijk ook wel verwacht om te gaan. Maar nu ze de kans krijgen, gaat maar liefst 22.000 man terug. En zo brengt de Heere God het leger van 32.000 man terug naar een groep van 10.000 mannen. Wat een opmerkelijke strategie. En Gideon ziet dat gebeuren. En had hij maar teruggedacht uit die woorden van Mozes die opgeschreven staan in Deuteronomium 20 vers 1. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden en u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd voor hen. Want de Heere uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. En door die groep mannen terug te brengen, van 32 naar 10.000 mannen, maakt de Heere God op onmisverstaanbare wijze duidelijk dat hij op niet-conventionele wijze, op een ongebruikelijke, menselijk ongebruikelijke wijze de overwinning zou gaan behalen. 10.000 mannen zijn overgebleven. En nog vindt de Heere het te veel. Vers 4 zegt van hoofdstuk 7, het volk is nog te talrijk. De Heere zegt tegen Gideon, laat ze afdalen naar het water. Daar zal ik hen voor u uitzuiveren. En dan vers 5 zegt, iedereen die het water met zijn tong oplikt, dus dit is de manier waarop de Heere het volk verder gaat uitzuiveren. Ieder die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens. Nou, ik heb er zitten nadenken. Wie zou gaan knielen als een hond en het gaan oplikken als een hond? Ik had eigenlijk verwacht, daar komt gewoon niemand uit. Dus de Heere die geeft die opdracht, laat het volk in twee delen opsplitsen. Niets en 10.000, want er waren nog 10.000 mannen. Maar God is zo genadig dat hij toch nog 300 mannen geeft aan Gideon. Hij laat hem niet alleen, hij geeft hem nog 300 mannen. Want er zijn 300 mannen, zegt het boek, die het water met hun hand naar de mond brachten om het op te likken. En dan zegt de Heere in vers 7 tegen Gideon. Toen zei de Heere tegen Gideon, door deze 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. En laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. De Heere God zegt tegen Gideon, die 300 mannen, die mag je meenemen. En stuur die overige 9.700 mannen maar naar huis. Nou, hij was er al niet gerust onder. Hè, want we zagen met 32.000 mannen in zijn kielzog, was hij onzeker. Nu is hij dat helemaal. En daarom geeft dit keer de Heere hem een teken. De vorige keren heeft Gideon om een teken gevraagd. De Heere kent zijn papheimers, hij kent ons en hij kent Gideon. En hij geeft hem voor de derde keer een teken om hem te kalmeren. Nou, dat is ook een hele opmerkelijke manier waarop hij doet. Als jij iemand wilt kalmeren die bang is voor de strijd, die bang is voor die volkeren, ja, wat doe je dan? Nou, wat je niet doet, menselijk gezien, is hem de opdracht geven om het kamp van de vijand maar eens binnen te sluipen. Maar dat zegt de Heere tegen hem. Hij zegt tegen hem, Gideon, jouw opdracht is, sluip het kamp van de Midianieten binnen. Maar Gideon heeft inmiddels zoveel vertrouwen, zoveel gezien, dat hij dat doet. Hij doet wat God hem opdraagt. En hij sluipt dat kamp binnen. En daar eenmaal aangekomen hoort hij twee Midianieten samen praten. En die ene vertelt de ander over een droom die hij heeft gehad. Hij heeft in zijn droom een gerstebrood gezien dat rollend van de heuvel afkwam en dan het kamp van de Midianieten binnenrolt en een tent omver stoot. Dat was de droom. En die tweede, zijn metgezel die naast hem zit, die tweede soldaat, die geeft daar uitleg aan. En we lezen dat in vers 14 van hoofdstuk 7. En zijn metgezel antwoordde en zei, ach, dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En als Gideon dat hoort, daar op die plek, knielt hij zich en buigt hij zich in aanbidding neer. En wat is de Heere toch genadevol. Ondanks onze zwakheden, ondanks onze moeites, de Heere kent ons. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet dat we het van onszelf niet kunnen. En hij, op deze wonderbaarlijke wijze, overtuigt hij Gideon nog een keer dat hij het kan en dat hij het zal doen. En Gideon buigt zich in aanbidding neer. En dan gaat hij terug naar het kamp. De kamp van de Israëlieten. En als hij daar binnenkomt, roept hij de mannen op en zegt, sta op, want de Heere heeft het kamp. Hij spreekt in de verleden tijd. De Heere heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven. De strijd is er nog niet geweest. Ze hebben nog geen, behalve Gideon, nog geen voet in het kamp gezet. Maar de strijd is al overwonnen, is al gegeven in de hand, door de hand van de Heere. En zo in het midden van de nacht verdeelt Gideon die overgebleven 300 mannen in groepen van drie. En elke man geeft hij een bazuin. Een lege kruik in zijn hand en fakkels in de kruiken. En dan stellen ze zich op rondom het kamp van Midian. En op het teken van Gideon blazen ze op de bazuin. De drie groepen. En ze breken de kruiken en ze houden de brandende fakkels in de donkere nacht. En ze roepen het zwaard van de Heere en van Gideon. Dat is hoe wij het zien. Maar als je dat bekijkt vanuit het kamp, vanuit de Midianieten, ze zien daar die 300 man staan, zo rondom het kamp. En voor hen is het net alsof elk van die 300 mannen, elk aan leiding staat, aanvoer geeft aan een bataljon mannen. Zo voelt het, zo komt het op hen over. En dan vers 22 zegt, hoofdstuk 7 vers 22, toen de 300 op de bazuinen bliezen, richtte de Heer het zwaard van de een tegen de ander en dat in heel het kamp. En zo gebeurde het. Dat is wat er gebeurde. En op deze manier wordt het volk bevrijd uit die wurggreep van de Midianieten, waar ze 7 jaren dag in dag uit onder hebben moeten leven. En de Heer neemt voorgoed afstand van de Midianieten, zegt dit gedeelte. Goed. Dat was waar de Heer Gideon voor had geroepen. Hoe loopt het nou af? Uiteindelijk, nadat dit allemaal is gebeurd, komen de mannen van Israël, die 10.000, die 32.000, die 300, en ze vragen van Gideon of hij hun koning wil worden. Want zeggen zij in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, vers 22, daar zeggen zij, toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, heers over ons, u zowel als uw zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. Maar hij doet het niet. Nee, Gideon weigert. En hij zegt, dat de Heere de ware koning is. De Heere komt alle eer toe. Deze Gideon, wat een bijzondere man die ongeschikt leek voor deze opdracht en die door de Heer op zo'n bijzondere wijze bekwaam werd gemaakt. En dan gedurende de rest van het leven van Gideon is er vrede. In de woorden van hoofdstuk 8, vers 28, daar schrijft de auteur: zo werd Midian vernederd door de Israëlieten en zij, de Midianieten, hieven hun hoofd niet meer op. En het volk, het land had rust in de dagen van Gideon, 40 jaar lang. Ongelooflijk. Ongelooflijk wat de Heere God hier doet. De Heere God gebruikt de zwakke en maakt hem sterk. De Heere God gebruikt de nederige. Hij gebruikt de angstige. Hij gebruikt hem of haar die verlegen is. Hij gebruikt de lafaard en geeft ze kracht door geloof voor zijn eer. Hebreeën 11, vers 34, dat zij in zwakheid hebben zij kracht ontvangen. En misschien als je dit zo aanhoort aan het einde van de preek, dan denk je van, dan kijk je naar je eigen leven en vraag je je misschien af, kan de Heere God mij gebruiken? In mijn zwakheid. Nou, laat er één ding duidelijk zijn. Hij heeft niemand anders om te gebruiken. Hij wil en kan jou alleen gebruiken. En dat is het onderwijs wat Paulus geeft. En dat is wat ik jullie vanmorgen graag wilde mededelen. En ik wil graag met jullie samen bidden. Heere God, dank u voor deze geschiedenis van deze man, Gideon. Heer, die door de apostel Paulus, Heer, waar we op hem gewezen zijn. Paulus die hem zo plaatst in de rij van geloofsgetuigen, mannen die uit geloof leefden. Lang voordat Heer Jezus was gekomen om te sterven. Lang voordat dat kruis was opgericht op Golgotha. Als een zichtbaar teken dat de dood was overwonnen. Dat aan hem, de Zoon van God, alle macht in hemel en op aarde was gegeven. En dat wij uw kinderen mochten worden, lang voor die tijd. Mannen en vrouwen die leefden uit geloof. En dan is daar Gideon. En dank u wel, Heere, dat u het leven van Gideon geeft voor ons als een herinnering. Heer, dat u ons wilt gebruiken in onze zwakheid. In al onze tekortkomingen. Heer, dat u ons roept om vaders en moeders te zijn. Echtgenoten. Kinderen van u. Medewerkers, Heer, op het werk waar u ons geplaatst hebt. Heer, in de maatschappij waar u ons geplaatst hebt, Heer, om in onze zwakheden, om ons te buigen, te knielen en te vluchten naar u. En u te bidden, Heer, dat u ons in onze zwakheid, Heer, krachtig wilt maken. Heer, het gaat niet om ons. Het gaat om u. En ik wil u bidden, Heer, dat wat, Heer, in wat we doen, of het is als vader, als moeder, of het is als echtgenoot, en of als we alleen gaan zijn, als werknemer bij onze bazen, Heer, waar dat u ons geplaatst hebt, Heer, dat uw kracht, uw heerlijkheid, Heer, door ons leven heen zichtbaar mag worden. Dat de mensen niet ons zien, maar dat ze zich mogen verbazen. Net als dat wij dat vanmorgen gedaan hebben, door te kijken naar het leven van Gideon, mogen verbazen over de kracht van u die door ons heen wil werken. Heer, en dat is mijn gebed, Heer, dat u zo door ons heen wilt werken, dat u met kracht wilt komen. Heer, en dat u onze slappe knieën sterk wilt maken. Dat we bruikbare instrumenten in uw hand mogen zijn. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.
the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. To the river I will wade. There's my sins are washed away. From the heavens mercy streams of the Savior's love for me. I will rise from waters deep into the saving arms of God. I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me.
We gaan met elkaar zo avondmaal vieren. En misschien zijn er ook wel, wij doen het als gemeente iedere 14 dagen. En misschien zijn er ook wel gasten in ons midden die dat ook zouden willen vieren. En dat kan als u de Heer Jezus Christus kent als uw persoonlijke Heer en Verlosser. Dan bent u ook van harte uitgenodigd om met ons het avondmaal te vieren. Ik vind het wel fijn als u misschien even op uw plek dan kan gaan staan. Even zeggen wie u bent en waar u zelf ook avondmaal viert in welke gemeente. En of je de Heer Jezus kent. En dan is het ook zo fijn om zo met elkaar avondmaal te vieren. Zijn er gasten die daar gebruik van willen maken? U bent?
Henk Samels, ik kom uit Den Buiten. Als lid gemeente zijn op vakantie.
Oké.
Ik ken de Heer Jezus als mijn
verlosser. Oké, heel mooi. Oké. Heel fijn. Fijn om zo ook samen hier in het zuiden avondmaal te vieren met ons. Met de Heer Jezus Christus. Ja. Oké, van harte welkom. Oké. Oké. Ja, heel mooi. Van harte welkom om zo samen met ons dit avondmaal te vieren. Oké. Vandaag is het toch een bijzondere dag. Het is dodenherdenking vandaag. En op vele plaatsen in Nederland wordt er bij stilgestaan. En je doet dat met eerbied, als je ook aan zo'n samenkomst deelneemt. En dat maakt ook altijd diepe indruk als je bedenkt dat zoveel mensen zijn gestorven voor de vrijheid. En in Nederland zijn dat er zo'n 200.000 mensen die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog. En wereldwijd zijn dat er meer dan 75 miljoen mensen die gestorven zijn voor de vrijheid, waaronder 6 miljoen Joden. En zo'n herdenking, tenminste dat heb ik zelf altijd, dat brengt altijd toch een beetje een... Enerzijds is er een stuk eerbied, maar ook anderzijds is er ook toch een bedrukte sfeer wat dat met zich meebrengt. Als je ook bedenkt dat mensen dit elkaar hebben aangedaan. En als je dat zo herdenkt, dan hoop je ook dat dit nooit meer zal gebeuren. Annie en ik zijn ook vanavond van plan om ook naar zo'n lokale, in ons dorp of een dorp verderop, naar zo'n herdenking te gaan. De dodenherdenking. Hier in het avondmaal herdenken we ook een dode. Weer Jezus Christus. Maar hoe anders is die sfeer hier? Het is hier niet een bedrukte sfeer als we dat vieren. Want de Heer Jezus zelf is niet dood gebleven, hij is opgestaan. En het is ook eigenlijk een sfeer van vreugde ook en van dankbaarheid. Met het besef dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Dat hij ook de schuld voor ons heeft verzoend. En Paulus die spreekt er ook van in de Korinthebrief in 1 Korinthe 11. En daar zegt hij, in de 23 vers, dan zegt hij... Want zelf heb ik van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin werd verraden een brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Dus ook hier doen we eigenlijk dodenherdenking. Maar dan toch echt op een hele andere wijze. In het besef dat hij leeft en dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. En dat we dit zo ook echt met vreugde mogen vieren met elkaar. Ook samen met de gasten. Ik wil vragen of Henk kan meehelpen. Kijk, Henk. En Ger zou je kunnen meehelpen. En ook Kim. Oh ja, oké. Ik ben aan het vertalen, oké. Dick zou je ook wel meehelpen. Henk, zou je willen danken voor het brood?
Hemelse Vader, dank u wel dat we zo het brood straks tot ons mogen nemen. Hier en dat het een teken is, Heer, dat u gestorven bent. Een teken van het lichaam des Heeren. Dank u wel dat u uzelf gegeven heeft, dat u deze instelling ook heeft ingesteld vlak voordat u stierf aan het kruis van Golgotha. Dat u met de discipelen vierde en dat u ons opdracht gaf om dat te vieren tot dat we het wederom mogen vieren, Heren, in uw koninkrijk. Heren, we willen het zo ook aan elkaar geven. Heren, dat de dood waarin u zou gaan, de dood waarin u bent gegaan, dat dat niet het einde was. Heer, maar dat u de dood moest ingaan, Heer, om de sleutel van het dodenrijk te grijpen en om uiteindelijk leven te bewerken. Dank u wel voor deze tekenen, in Jezus' naam. Amen. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo dit brood aan ons gegeven heeft. En zo willen we het ook tot ons nemen in Jezus' naam. Amen.
Vader, we willen u echt zo danken voor het offer wat uw zoon bracht, Heer. Dat uw bloed ons heeft vrijgekocht, Heer. Dat de dood u niet vast kan houden, Heer. Ik dank u zo voor alles wat u voor ons gedaan heeft, Vader. Wij zijn het niet waard, maar toch houdt u zo van ons, Heer. Dat u ook zo onze bevrijding heeft geregeld. Dat we vrij bij u mogen komen, Vader. En ik dank u zo dat we deze beker mogen drinken, Heer. Dat het echt een beker mag zijn van vreugde, Heer, dat we zo bij u kunnen komen, Heer. Ik dank u zo voor uw offer. Amen.
In uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. In uw bloed dat nam zijn plaats, in het offer dat u bracht, en u was. Jezus, Gods lam voor mij geslaagd. In uw bloed dat reinigt mij, doet mijn leven en maakt mij vrij. In uw bloed dat nam mijn plaats, in het offer dat u bracht. Dan de sneeuw, mijn Jezus, Gods lam voor mij geslaagd. In uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. In uw bloed dat nam mijn plaats, in het offer dat u bracht, en u was mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam voor mij geslaagd.
Ik zal zo afsluiten een gebed. Heer Jezus, wil u zo bedanken. Uit de grond van ons hart dat wij dit in vrijheid kunnen vieren. En met vreugde. En we danken u voor het wonder dat u ons vrijgekocht hebt. Dat u ons uit de duisternis hebt geroepen tot u.